Goedenavond, gemeente. Alle hartelijk welkom, ook zij die thuis met ons verbonden zijn. Vanavond hoopt in deze eredienst voor te gaan proponent P.L. van Steenselen uit Sint-Antoniepolder. De kerkraad heeft voor u de navolgende afkondigingen. Volgende week zondag, een Deo Volente 20 maart, de vierde Lijdenszondag, hoopt zowel in de morgen als in de avonddienst onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. In de morgendienst zal het sacrament van de heilige doop bediend worden. De inzameling van de gaven voor vandaag, de eerste collecte is voor de diaconie ten behoeve van het steunfonds Hoornbeek en Driestar. De tweede en de derde collecte die zijn voor de kerk. De kerkraad wenst een ieder een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, die staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft, van geslacht op geslacht, van generatie op generatie, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort met het zingen van Psalm 46. Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. Wij denken dan aan het lijden van onze Heer Jezus Christus. Als Hij, zo zullen we zo dadelijk zien, de berg opgaat om te bidden. En we denken ook aan het volk van de Oekraïners. En misschien verkeert u zelf wel in zielsbenauwdheid. Psalm 46, het eerste vers. Wij doen vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij als antwoord erop van Psalm 91. Ook zo'n psalm, hij die op Gods bescherming wacht. Psalm 91 vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Psalm 91 vers 1 als antwoord op onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn één geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Laten wij, voordat wij de Heilige Schrift openen, allereerst de Heere vragen om de verlichting van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, uw goedheid, die is hemelhoog. De laatste keer dat we hier mochten voorgaan, was de kerk half leeg, misschien nog niet eens voor de helft gevuld. En nu mogen wij hier weer samenkomen. En dan zingen wij een psalm, hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Heren, we hebben het regelmatig gezongen, ook in die periode die achter ons ligt, en we dachten, zou het nog uitkomen, zouden we nog met een volle kerk zitten? En ons vertrouwen op u is niet beschaamd uitgekomen. We zijn hier. En wij danken u daarvoor dat u het ons geeft. En tegelijkertijd als wij u zo danken voor alles wat u ons gegeven heeft in de afgelopen tijd. zullen er ook onder ons zijn die hun geliefde verloren hebben. Die nu denken, dat kan die voorganger mooi zeggen, maar ik zit hier nu alleen. Heren, we dragen hen aan u op, die zich nu zo eenzaam voelen. Troost u hen. Laat u hen toch niet onbeschermd achter. Ontfermt u zich ook over hen. Ontfermt u zich ook over hen die nog niet naar de kerk durven te komen. Wij komen hier nu samen. En we vragen om uw Heilige Geest, hier in uw kerk. Maar gelukkig is die Heilige Geest niet aan een bepaalde plaats gebonden. Breng u die Heilige Geest dan ook daar in die huiskamer, waar men nog niet op durft te gaan. Of waar men niet meer wil. Schenk uw Heilige Geest en toon ons uw heerlijkheid. De heerlijkheid die u wilt schenken door u, de Heer Jezus Christus. En we hopen het zo dadelijk te zien. Hoe u, Heer Jezus Christus, naar deze aarde kwam. Aan u was geen gedaante, nog heerlijkheid. En toch hebt u het gebracht. Heere, laat dat evangelie schitteren vanavond. En geef daarvoor de kracht om te spreken. Geef daarvoor de kracht om te luisteren. Geef daarvoor de kracht om het te ontvangen thuis. Zegent u dan de middelen die er zijn om dit ook op afstand te volgen. Gedenkt u dan ook allen die een taak hebben in deze dienst. Heere, toen wij hierheen reden, zagen wij veel gras. Een gras dat geleden heeft onder de winter. We hebben geen strenge winter gehad, maar het gras kan slecht tegen vorst. En die vorst, die heeft gevolgen achtergelaten. Het gras is dor. En wij vertrouwen erop dat u temperatuur geeft. En dat het gras weer groen zal worden. En zo zijn wij hier ook samengekomen. Dor. En wij vertrouwen erop dat u de Heilige Geest schenkt. Zodat wij groen zullen worden. Zodat wij vrucht zullen dragen. Dat wij hier niet alleen komen om het van u te ontvangen, maar dan vervolgens ook weer uit te mogen delen. Omdat u ons meer geeft. Meer geeft om nog dat u ons nog wat meer geeft om mee naar huis te nemen. En ook aan anderen uit te delen. En zo dragen wij elkaar aan u op. Degenen die hier ook in deze gemeente een taak hebben. Of we nou een taak hebben als predikant. Wij danken u daarvoor dat dominee Tramper hier ook nu zijn werk weer mag doen. Heren, wij danken u dat het na een vacature toch ook weer de vacature vervuld mag zijn. En dan vragen wij u, zegent u zijn werk. En zegent u de mannen broeders die om hem heen staan en die leiding mogen geven aan deze gemeente. En zegent u allen die het jeugdwerk weer op mogen pakken. Dat ze dat met liefde en met kracht en energie mogen doen. En dat het ook tot zegen zal zijn. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dat weet de duivel ook. Grijpt u ze dan, trekt u ze vanavond. Dat er wat bij mag zijn voor onze jongeren. Voor onze kinderen. Die misschien nog even thuis meeluisteren of kijken. En straks naar bed gaan. Heren, zo vragen wij u. Als wij het woord openen, dat alles toch tot eer en verheerlijking van uw heilige naam zal zijn. En dan zijn er nog zoveel dingen om aan u te vragen. Heere, u weet het wat wij nodig hebben. En wij zeggen het u eerbiedig, Heere. Wij hebben het nergens aan verdiend. Maar wij staan hier voor uw zaak, voor uw koninkrijk. En laat het daarom draaien, om uw kerk. Om uw eer, want daar is het om te doen, dat u die zal ontvangen, tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij lezen vanavond Lucas 9. Lucas 9, vers 28 tot 36. Lucas 9, vers 28, en het gaat over de verheerlijking op de berg. Lucas 9, vers 28, daar lezen we het volgende. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus, en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd, en zijn kleding wit en zeer blinkende. En zie, 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia. De welke gezien zijnde in heerlijkheid zeiden zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. En ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het geschiedde als zij van hem afscheiden. Zo zei Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Niet wetende wat hij zei. Als hij nu dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen. En zij werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En zij zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Tot zover de schriftlezing. Ik zie hier enorm veel jeugd zitten. En dat doet me goed. En ik heb direct voor onze jongeren en voor onze kinderen een vraag. Slapen jullie wel eens tijdens de dienst? Slaap je wel eens in de kerk? Nee, natuurlijk slaap je niet, toch? Doe je niet in de kerk. Aan jullie reacties zie ik al dat het geen onbekend verschijnsel is om te slapen in de kerk. En ik kan me nog wel herinneren van vroeger dat de kerk soms ook wel een slaapplek werd. En de reden was vrij eenvoudig. Ik had mijn eerste zaterdagbaantje, begon 's morgens vroeg. Maakte graag een lange dag, het liefst van 5 tot 5. Kon je tenminste uren maken, kon je een zakcentje verdienen. En 's avonds was je moe. Maar tijd voor uitrusten had je niet. Want je ging op pad. Je ging je vrienden opzoeken. En zeker in deze tijd mag allemaal weer open gaan. Je gaat naar de jeugdvereniging. Vrijdagavond, zaterdagavond, je zoekt elkaar op. Over jeugdvereniging gesproken. Ik kan mezelf nog wel een keer herinneren, maar dat terzijde. Dat ik hier een waarder was. En het was goed om hier te zijn. Maar dat wij toch hier allemaal op een rijtje zaten te slapen, omdat we oververmoeid waren. Zondagmorgen. Het is goed om elkaar op te zoeken. Maar waarom zeg ik nu deze intro voor jullie? We blijven overal scherp. Maar de kerk lijkt dan wel niet zo belangrijk. Daar rusten we uit. Hoe kan het nou dat je op zaterdagavond niet in slaap valt, het liefst nog even elkaar opzoekt, ook al heb je heel de dag gewerkt. Je bent niet moe, je gaat niet naar bed. En als je in de kerk zit, dan dut je in. En dan zeg je: de preek is zo saai. Maar is dat werkelijk de oorzaak? Ik kan het zo ervaren. Maar wat zien wij nou in het schriftgedeelte wat we hebben gelezen? Dat viel mij op toen ik het de eerste keer las. Lucas 9. Daar zien wij in vers 32. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. Ze waren met slaap bezwaard. Daar gaat het vanavond over. Niet over onze slaap. Maar waar komt die slaap nou vandaan? Het is nou niet per se een slaapverwekkend gedeelte waarin we dit lezen. Lucas 9 vers 22 gaat over de zoon des mensen moet veel lijden. En verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en de derde dagen opgewekt worden. Nou niet bepaald een moment om in slaap te vallen, toch wel? Of vers 25, wat baat het een mens die de hele wereld zou winnen en zichzelf verliezen? Of schade zijn zelfs lijden. Wat baat het een mens waar we allemaal mee bezig zijn? Je zaterdagbaantje. En je zit tijdens de dienst te slapen. Of vers 27. Er zijn sommigen die hier staan die de dood niet zullen smaken totdat zij het koninkrijk van God gezien zullen hebben. Het is een situatie op leven en dood. Hier in de kerk is een situatie die draait om leven en dood. En dan worden we door slaap overmand. Hoe is het mogelijk? Boven de preek schrijven we vanavond: slapen of horen? En we zien dan achtereenvolgens drie gedachtes. Gelukkig maar, Jezus bidt. Vers 28. Jezus gaat de berg op om te bidden. We zien dan vervolgens onze tweede gedachte. Terwijl Jezus daar op de berg op gaat om te bidden, dan zien wij die volgelingen van Jezus, het is niet alleen Petrus. Petrus en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. We zien de volgelingen van Jezus strijden tegen de slaap. Maar gelukkig hoeven we daar ook niet in te blijven hangen. Onze derde gedachte is: God roept. Ook al vechten ze daar tegen de slaap, het is God die roept. Een stem uit de wolk zegt: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En ik weet niet hoe u hier zit vanavond. En of jullie nu nog steeds van plan zijn om te gaan slapen. Maar ik hoop dat je zo naar huis gaat. Jezus alleen gevonden. Zingen wij allereerst de inleiding op de preek van Psalm 13. Het is geen bekende melodie als ik het goed heb. Maar we zingen ter inleiding op de preek als het gaat om de Heere Jezus. Aanschouw mijn ramp, verhoor mij Heere, hij zie op al mijn lijden neer. En vers 4, opdat de vijand die mij haat niet juich in mijn bedrukte staat. Maar ook vers 5, maar in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Nee, zal zich in uw heil verblijden. Ik zal de Heere mijn lofzang wijden, die mij genadig bijstand biedt. Dat laatste vers, we kunnen denken aan de Heere Jezus, maar als het gaat om die mij genadig bijstand biedt, dat was nou niet bepaald voor de Heere Jezus, maar dat gaat om ons. Hij wil ons genadig bijstand bieden. 3, 4 en 5 van Psalm 13. Onze eerste gedachte is: Jezus, bid. De Heer Jezus gaat bidden. En wel waarom? Gemeente, ik durf er bijna niet over te spreken en toch probeer ik een lijn te trekken vanuit de Oekraïne als het gaat om Kiev. Ik weet helemaal niet hoe dat voelt. Misschien ook een zegen. Maar als ik de berichten zo lees, wordt het als het ware een net om Kiev heen getrokken. De Russen proberen het af te sluiten. En we voelen het allemaal wel aan. Je zou er maar zitten. De stad wordt compleet omsingeld. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Alle wegen zijn afgesloten. Het is vechten voor je leven of sterven. En waarom wil ik die lijn trekken vanavond? Ondanks dat ik het in alle voorzichtigheid doe. Hoe zou de Heer Jezus zich gevoeld hebben hier op aarde? Hij heeft zojuist voor de eerste keer gesproken over zijn lijden, vers 21. De eerste aankondiging van het lijden. En langzamerhand zal dat net om de Heer Jezus zich heen te rekken. Wordt hij omsingeld. En ondertussen, we kennen allemaal dat lied. Het is middernacht en maar hoe hij lijdt, zijn jongeren slapen bij die strijd. En derven afgemat in rouw de aanblik op des meesters trouw. We lezen dat later in de hof van Gethsemane. De discipelen slapen van droefheid. En het hele leven van de Heer Jezus staat zo in het teken van het lijden dat langzaam maar zeker steeds verder op de spits gedreven wordt. Hij wordt omsingeld. De duivel plant zijn aanvallen. De mensen om hem heen beschuldigen hem. En steeds meer mensen worden er voor het karretje gespannen. Ze omringen hem als bijen. Voor de Heer Jezus is er maar één uitweg. Geen uitweg. Maar één plek waar hij naartoe kan. En dat lezen wij ook hier. In het eerste vers wat we hebben gelezen. De Heer Jezus klimt op de berg. Om te bidden. Op de berg. We lezen dat vaker in de schrift, dat de Heer Jezus een berg opgaat om te bidden. Petrus, Johannes en Jacobus mogen deze keer ook mee. En wat is dat heerlijk, dat ze mee mogen met de Heer Jezus Christus. En Petrus, die had er wel recht op, toch? Petrus had immers, lezen in vers 18... tot en met vers 20, die bekende belijdenis van Petrus. Als de Heer Jezus vraagt, wie zeggen jullie dat ik ben? Dan zegt hij, de Christus Gods. Vers 20, dat gaat hier net aan vooraf. Dus had Petrus daar toch wel recht op, om mee te gaan met de Heer Jezus? Nou, of dat het geval is, dat valt nog te betwijfelen. Dat zullen we zo dadelijk zien. Hij is de man die het meeste opvalt dat hij in slaap valt. Tenminste, hij moet vechten tegen de slaap. Hoe dan ook, Jezus klimt de berg op om te bidden. Geeft hem kracht. En laat dat nogmaals tot u doordringen. Ik weet niet hoe u bidt, waar u bidt. Maar Jezus gaat hier de berg op om te bidden. Jezus, hij was toch God en mens tegelijk, zeg jij dan gelijk? Moest de Heer Jezus dan ook nog bidden? Hij was toch al God? is het dan niet juist daarom dat de Heer Jezus moest bidden? Want Jezus is God. En Jezus draagt als mens de zonde. En als God zie je maar al te goed hoe zwaar de mens heeft gezondigd. En die last moet Hij gaan dragen. Hij is degene die zal moeten sterven. Die al die last met zich mee moet dragen. De last van de mensheid. En Kolbrugge schrijft er dan ook niet voor niets over. De uren van zijn dood komt steeds dichterbij. De strijd van de duivel wordt steeds harder. De macht van de duisternis laat steeds minder licht door. Nu is het niet logisch dat hij dan gaat bidden tot zijn vader. En toch, nochtans, zegt Kolbrugge dan, terwijl hij dat doet, verlossen zal hij. Dat heeft hij voor ogen. En hij sleept zich die berg op. Een berg op, omhoog. En dat kost moeite. Hij zelf moet daar omhoog. En dat niet alleen. Op sleeptouw neemt hij 3 van zijn discipelen. Laten we het vanavond als beeld nemen van zijn kerk. Is dat omdat zij het waard zijn? Nee. Dat zien wij zo dadelijk. Wat heeft de Heer Jezus nou aan hen? Opnieuw zegt Kolbrugge hier dan over, er zou niemand anders van deze geschiedenis kunnen getuigen als zij er niet bij waren. En dat is de enige reden dat die 3 mannen erbij mochten zijn. Opdat zij zouden getuigen van wat daar zich op die berg afspeelt. En zo is het toch ook met ons. Als wij ons werk mogen doen. Hier vanaf de preekstoel het woord van de Heere mogen verkondigen. Of als de mannen broeders aan het werk mogen zijn. Dat wij mogen vertellen wie de Heere Jezus wil zijn. Voor zondige mensen. En dan mogen we onszelf helemaal wegcijferen. En dan gaat het alleen om de Heere Jezus. We staan er niet voor onszelf. We staan er voor Hem. En zo zien wij de Heer Jezus gaan. Hij heeft hier geen pak met zonden op zijn rug, om het even beeldend met Bunyan te zeggen. Nee, Hij brengt een heel volk van zondaren, trekt Hij als het ware de berg op. Wij zijn Vader. En dat doet Hij nog. Een heerlijke gedachte dat Hij dat vandaag de dag nog doet. Heer Jezus gaat hier bidden. Neemt 3 van zijn discipelen mee. Hij bidt daarom kracht. Hij draagt zijn kerk ook wellicht aan hem op. En vandaag de dag zit Hij aan de rechterhand van God de Vader. En Hij bidt voor ons. Hij heeft ons allemaal op het oog. Hij draagt ons op. Wie wij ook maar zijn, hoogmoedig of juist bescheiden, groot of klein, arm of rijk, wakende of slapende, Jezus gaat hier de berg op. De berg op, staat er dan in Lucas. En dat valt wel direct op. En klom op den berg, staat hier de berg, op om te bidden. Andere evangeliën zeggen een berg. Maar als wij het nu hebben over de berg, wat moeten we dan aan denken? Verklaarders zijn het er niet helemaal over uit welke berg dat dan zal zijn. Maar als er over de berg gesproken wordt, dan denk ik direct aan de berg Sinaï. De berg waar God zich openbaarde. De berg waar hier de Heere zich ook gaat openbaren. De berg waar het gezicht van Mozes straalde toen hij God had ontmoet. De berg waar de Heere de wet had gegeven. En die wet, die gaat de Heer Jezus nu vervullen. Niemand kon die berg op. Sterker nog, toen die wet gegeven werd, toen zei het volk: Mozes, treed u maar tussen beiden, tussen ons en tussen de Heere, want dat, hoe zouden wij nou tot God gaan? We hebben een middelaar nodig. En die psalm zingt het toch ook: wie klimt de berg des Heeren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sion's God betreden? Niemand toch? Dat is Jezus alleen. En laten wij ze vanavond maar even volgen. In die vier mannen. We gaan achter hen aan. Petrus, Jacobus en Johannes. Die gaan achter Jezus aan. Zeg eventjes, een vertegenwoordiging van de kerk. Achter Jezus aan. Jezus gaat voor zijn kerk lijden en sterven. En ziet u ze gaan? Dan laten we ze eventjes volgen. De Heer Jezus gaat die berg op om te bidden. Als wij op vakantie zijn met een gezin, ik richt me dan even tot de ouders met de kinderen, dan ga je een berg op. Want je weet dat daar boven op die berg een kasteel staat. Dat willen de kinderen zien. Maar halverwege die klim, zo noem ik het maar even, beginnen de kinderen: moeten we nog ver? Kunt u me dragen? Kunt u me helpen? Ah, ik ben zo moe. Hoe lang duurt het nog? En zo gaat het nog even door. U neemt uw kinderen op sleeptouw. En zou zo de Heere ook niet met zijn kinderen op pad zijn, even beeldend gesproken? Hij neemt ze op sleeptouw. Hij neemt ze mee bij de Heere. En hoe mooi is het ook als wij onze kinderen op sleeptouw mogen nemen. En ze bij de Heere mogen brengen. Omdat je weet, daar ga ik krachten ontvangen. En daar ontvangen mijn kinderen ook kracht van. Maar eenmaal bij dat mooie kasteel aangekomen. Ja, als het over een kasteel loopt, dan zullen de kinderen nog wel scherp voor blijven. Dat vinden ze mooi. Maar als het nu gaat om het gebed. U draagt uw kinderen op, uw kinderen erbij. U neemt ze op sleeptouw als ze er eenmaal zijn in het gebed. Of als ze eenmaal in de kerk zijn. Dan dutten we in. Terwijl dat het mooiste is van de hele rit. De hele tocht. Het eindpunt. Dat is net zo goed als dat wij de hele week aan het werken zijn en aan het zwoegen zijn. Op weg naar de zondag. De ontmoeting met de Heere. En dan zijn we moe. En dan moet u vechten tegen de slaap. De volgelingen van Jezus vallen in slaap. Of tenminste, ik heb het moeten nuanceren. Ze vechten tegen de slaap. Want dan komen we aan bij onze tweede gedachte. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. Jezus voert zijn strijd. En Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. Daaraan zien we dat het een strijd is. Maar dat volgende, dat bracht mij op het spoor, en ontwaakt zijnde, zagen zij zijn heerlijkheid. En ontwaakt zijnde zou je denken, ze zijn daadwerkelijk in slaap gevallen. Zou je denken. Maar nu staat er in het Grieks een woordje, wat je ook zou kunnen vertalen met: ze waren niet helemaal scherp, maar ze bleven wel wakker. Het was een strijd. Vandaar dat ik het de hele tijd al noem. Het is een strijd tegen de slaap. Het is denk ik toch wel te vergelijken met onze slaap in de kerk, om het even oneerbiedig te zeggen. U slaapt niet heel diep. Wanneer de dominee amen zegt, bent u ineens weer wakker. Hoe erg het ook is, dat hoort u dan ineens weer wel. Waarschijnlijk moet u dat met zo'n slaap vergelijken. Dus het is geen diepe slaap. Petrus, Johannes en Jacobus pikken wel het een en ander op. Maar ik denk toch dat ze hier hele belangrijke dingen laten liggen. Maar goed, we gaan naar onze tweede gedachte. De volgelingen van Jezus vechten tegen de slaap. Vechten tegen de slaap terwijl er zoveel op het spel staat. Hoe kan dat? Onze enige hoge priester, de Heer Jezus Christus, is hier notabene in gesprek. En ze vechten tegen de slaap. De oorzaak daarvan, die zoeken wij altijd ergens anders. En natuurlijk is het zo dat het kan zijn dat de stof u niet boeit, dat kan. En natuurlijk is het zo dat u zegt van ja, dat is de duivel, die zorgt ervoor dat ik in slaap val. Ja, dat zal ook wel. Maar is dat ook weer niet veel te makkelijk? Is het ook niet grotendeels onze eigen schuld? Laten we die oorzaak van die slaap maar wat laten liggen. Waar het hier wel om gaat, terwijl die volgelingen vechten tegen de slaap, gaat God gewoon door. En daar gaat het om vanavond. God gaat gewoon door en we zien een wonderlijk gesprek. En opnieuw zouden wij weer dit hele gesprek in twijfel kunnen trekken. Wat ook wel gebeurd zou zijn. De Bijbel staat soms vol met wonderlijke verhalen. En dit is dan toch wel weer zo'n typisch verhaal. Is dit niet een droom geweest of een hallucinatie? Allerlei gedachten komen erbij op. Want er komen overleden personen in voor. Mozes en Elia. Hoe moeten we dit nu zien? En het is begrijpelijk dat wij mensen zo gaan denken, maar laten wij nou het nu niet alstublieft met onze menselijke bril naar deze geschiedenis kijken. Want God is toch veel groter dan dat wij kunnen denken. En laten we nu maar gewoon zo laten staan zoals het er staat. En dit niet gelijk in twijfel gaan trekken. Ook al doen wij dit menselijke wijze wel. Maar wat beelden wij onszelf dan niet in? En gaan wij boven de schrift staan en dat nog eens eventjes beoordelen of dat wel zou kunnen. Nee, het gaat hierom. God gaat door met zijn kerk terwijl zij vechten tegen de slaap. En waarom zouden nu die drie mannen met elkaar in gesprek zijn? Jezus, Mozes en Elia. Dat is toch niet voor niets? Dit zijn toch niet zomaar mensen? En daar zou je toch ook niet zomaar over dromen of zomaar een gezicht van zien? Nee, als wij denken naar Mozes op de berg, dan denken wij direct aan de wet. De vijf boeken van Mozes, wetgevende boeken. En als wij Elia hier zien, dan denken wij direct aan de profeten. Mozes, de wet, Elia en de profeten. De Heer Jezus als vervuller van de wet en de profeten. Hoe is het mooier? Die samenvatting van de wet, hè? God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf, van deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. De Heer Jezus komt dit in vervulling brengen. Vandaar dat zij met elkaar in gesprek zijn. Want waar hebben ze het over? Vers 31. Het hebben de discipelen blijkbaar ook opgepikt. Terwijl zij zo niet sliepen, half waakten, niet helemaal scherp waren, maar dit hebben ze toch kennelijk wel opgepikt. Anders had de Heer dit ook niet op laten schrijven zo. Dewel gezien zijnde in heerlijkheid zeiden zijn uitgang. Uitgang. In het Grieks staat er het woordje exodus. Uittocht. De uittocht uit Egypte. Het gaat over de uittocht van de Heer Jezus. Als het nou gaat over de uittocht van de Heer Jezus. Als het nou gaat over een uittocht, kon Mozes daar al over praten. De uittocht uit Egypte. Wat vervolgens een doortocht werd door de woestijn. Mozes zou het beloofde land hier op aarde nooit bereiken. Hij moest sterven. Ook al is de plaats van zijn begraafplaats, weet niemand tot op de dag van vandaag. Maar hij kwam in het hemelse Kanaan. Elia, als het over een uittocht hebben, werd opgenomen. Is nooit begraven geweest. Beide facetten zien wij hier weer terugkomen. Bij de Heer Jezus. De Heer Jezus moest sterven. Hij is opgestaan, maar ook opgevaren. Als het daarover loopt, konden ze met elkaar praten. Wat missen de discipelen veel. Als zij dit niet opgepikt hadden. En wat mist Petrus alsnog veel. Als hij later het meent nog te moeten opnemen voor de Heer Jezus. Kennelijk heeft hij dat stukje gemist tijdens het gesprek. Want later hakt hij het oor van Mozes eraf. Terwijl die uittocht, het lijden en sterven van de Heer Jezus besproken is. Wat heeft hij kennelijk gemist? Hij mist hier een belangrijk element. En hoe vaak missen wij, om heel eerlijk te zijn, belangrijke elementen vanuit de preek? Nemen wij diezelfde week nog verkeerde beslissingen omdat wij niet scherp genoeg waren tijdens de prediking? U begrijpt waar ik naartoe wil. Wij moeten scherp blijven als wij onderwijs krijgen. En dat is niet om de jongeren die zojuist knikten om hier even rustig te gaan slapen en draai om de oren te geven. Nee, zeker niet. Maar let nou alsjeblieft wel goed op als je onderwijs krijgt zonder school. Catechisatie, jeugdvereniging als je het met elkaar bespreekt. Er komen zulke belangrijke elementen voorbij, waardoor je belangrijke beslissingen die je moet nemen in je leven later, die je daardoor ook beter kan maken, omdat je ze met de Heere kan doen en met zijn woord. En om heel eerlijk te zijn, laten wij, ik ook, veel te veel onderwijs van de Heere liggen. En zijn wij veel te druk met de dingen van het hier en nu. Ik maak mij druk om de zorgen voor mijn gezin. Maak me druk om het hele wereld gebeuren. Maak me druk, misschien wel voor de kerk. En ondertussen gaat de Heere vandaag de dag door met de dingen die haast geschieden moeten. Maken wij ons er druk om. Maar vergeten wij om de schriften ernaast te leggen. En ondertussen gaat de Heere door. En zijn wij, broeders, zusters, moe van al hetgeen wat wij op ons bordje krijgen zodra wij het onderwijs ontvangen. En het is wellicht met de beste bedoelingen dat wij ons overal voor inzetten. Jawel. Maar laten wij, Nou, allereerst is met de Heer Jezus de berg opgaan om te bidden. We zien bij de Heer Jezus wat voor een uitwerking dat heeft. Dat gebed dat wordt verhoord. De Heer Jezus, hij is in gesprek met Mozes en Elia. Wat een heerlijk gebeuren om te zien. En we lezen daar in eerste instantie, vers 29, we gaan even terug. En als zij bad, werd de gedaante zijn aangezicht veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. Er gebeurt daar iets. Er is contact. Wit, reinheid. Zeer blinkende. Het is God die spreekt. Ik hoop dat u ook die ervaring hebt. Dat je denkt, dit, eindelijk een gesprek met God. Maar als u eenmaal aan het bidden bent, het kan ook zomaar zijn dat u zo moe wordt. En dat u tijdens het bidden nog in slaap valt. En dat u uw ogen, en natuurlijk sluit u uw ogen tijdens het bidden, dat begrijp ik. Maar dat u uw ogen even figuurlijk gezien niet meer open kunt houden. En in slaap dommelt. Gemeente, kunt u het zicht op de Heer Jezus vasthouden? Als uw ogen nu nooit eens dichtvallen van moeheid, bent u een gezegend mens. Maar ik sprak zojuist tot de jongeren, maar ook wel de ouderen. Hoe vaak vallen we niet in slaap? Als u nou nooit in slaap valt en dat u altijd het zicht op de Heer Jezus hebt, moet u uzelf maar eens beproeven. Ik hoop het hoor en ik denk dat het ook mogelijk is. Maar twijfelt u nooit eens, zou Jezus me wel horen. Stel uzelf dan die vraag eens. Bidt u nu in eigen kracht? Of ziet u nu dat het pure genade is, dat u die kracht krijgt om te blijven bidden? Want zelfs de discipelen van de Heer Jezus, die vroegen het zich af. Aan de Heere, Heere, leert u ons nu toch bidden? En soms kunnen we niet bidden. Hebben we echt genade nodig om de Heer Jezus weer te zien. En als u hem dan toch mag zien, dan ziet u hem toch daarboven, bij zijn vader. Hoe heerlijk is dat, als u dat ooit gezien hebt, dat hij daar zit. Op die momenten, als u niet meer kan bidden, of als u even Heer Jezus niet ziet, dat u dan toch mag zeggen, Heer Jezus, u bidt toch voor me. U brengt mij toch op die berg. En u komt toch een keer terug. En die momenten zijn er. Dat wij in contact geweest zijn met de Heer. En zijn heerlijkheid hebben gezien. En dat u weer die berg af moet. En dat zien wij bij de Heer Jezus ook. Hij is in heerlijkheid bij zijn Vader. Maar wat zien wij in vers 42? Vers 42, die harde werkelijkheid. En nog als hij naar hem toe kwam, scheurde hem de duivel en verscheurde hem. Maar Jezus bestrafte de onreine geest en maakte het kind gezond. En gaf hem aan zijn vader weder. Het gaat over die maanzieke knaap. De Heer Jezus, hij is in contact geweest met de Vader. Hij heeft zijn heerlijkheid gezien. Hij was blinkende, hij was stralende. Maar hij komt weer terug op de aarde. Weer beneden in dat dal. En wat een strijd. En zo gaat het voor de kerk ook. Een strijd zijn. Of is het een strijd? En zo is het nu ook een strijd. In deze wereld. Voor u, voor jou en voor mij. Als we de Heer Jezus mogen volgen. Zijn er van die momenten dat u het ervaart dat de duivel tekeer gaat. Als een malle, als ik het zo mag zeggen. En zo is het ook nu. Ziende op het hele wereld gebeuren. De Heer Jezus is bij de Vader aan het bidden. Laat dat een troost zijn. Maar als wij kijken om ons heen, dan vragen wij ons af, Heere, hoort u ons nog? En wat een verdriet is er op deze aarde, en wat een oorlog is er op deze aarde, en wat een moeite, en wat een pijn. Of wat u maar in uw eigen leven ook mag ervaren. Die duivel, hij gaat door. Hij probeert een verwoestende strijd te voeren. Met oorlogen. Met onvrede in uw eigen hart. Onrust. U valt toch niet in slaap, hoop ik. Terwijl dit allemaal gebeurt. Het is zo'n bekende tekst. Zo waak dan, want gij weet niet de dag, nog de uren in welke de Zoon des Mensen komen zou. Het zou zomaar kunnen gebeuren. De tekenen zijn er, de bruidegom komt. U valt er toch niet zoals die meisjes in slaap? En ziet u het ook nog om u heen? Of zijn het ook alweer bekende klanken? Als wij denken aan de pandemie die nog niet eens weg is. En nou lijkt er weer een volgende crisis te komen. Volken staan tegenover elkaar op. Er is spanning tussen Rusland, Oekraïne, Europa, Amerika. Hoe verhoudt China zich? En gaat u zo nog maar eventjes door. Als we niet uitkijken, worden we er moe van en vallen we net als de discipelen in slaap, omdat we moe zijn van alles wat er gebeurt. Maar dan, we laten het verder rusten, maar dan de Heere Jezus ziende in deze tijd, in die tijd waarin hij leeft net zo goed in de tijd van een bezetter. In dat opzicht is er nog niets veranderd. Terwijl wij moe worden van allerlei gedachtegangen, hoe wij alles moeten zien en hoe wij alles moeten duiden, verandert er niets aan het evangelie. Laat dat een troost zijn. God gaat door met het verzamelen van zijn kerk. En de kerk mag dan misschien zo nu en dan in slaap dommelen, omdat ze niet weten hoe ze moeten antwoorden. Gods verlossingswerk gaat door, zal doorgaan, tot de laatste zal zijn toegebracht. We gaan terug naar de tekst. We zien de Heer Jezus daar in gesprek met Mozes en Elia. Waarom Mozes en Elia? We zeiden al, de wet en de profeten. Maar als u nou net dacht van, is dat nou zo bemoedigend om met die twee in gesprek te zijn? Dan lijkt mij dat ook niet. Want Mozes en Elia, zij waren juist degene die er dan menselijke wijs voor zouden zorgen dat Jezus zou lijden. Want Mozes als vertegenwoordiger van de wet, die veroordeelt hem. De wet van Mozes, om het zomaar uit te drukken, zal straks gelden. En de Joden zullen roepen, wij hebben een wet en naar deze wet moet hij sterven. En als het nu gaat om Elia, de Heere Jezus is God en hij weet precies wat er gaat gebeuren. Elia, Eli, Eli, lama sabachthani. Die naam zal straks weer gaan klinken. Is het nou zo bemoedigend om oog in oog met die Elia te staan, die straks zal aangehaald worden om met hem te spotten, terwijl hij dat niet zo bedoelde. Hij roept om Elia, zeggen ze dan. Dat is toch niet bemoedigend? De Heer Jezus weet al lang wat er gaat komen. Dus waarom zou hij dan in gesprek gaan met die twee? Toch is het wel bemoedigend, want laten wij onze tekst nog eventjes goed lezen. Die twee, vers 31, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang. De welke gezien zijnde in heerlijkheid. Mozes en Elia. Ze staan hier in heerlijkheid. Oftewel, het eindresultaat is al zichtbaar in die twee. Twee zondige mensen. In heerlijkheid. Tegenover de Heer Jezus. Dat is zijn werk. Hij moet het nog gaan voleinden. Maar hij weet, dit is de uitkomst. Een verheerlijk lichaam. Daar doet hij het voor. Dat geeft hem kracht. Johannes 17, als de Heer Jezus bidt tot zijn Vader, verheerlijk mij, verheerlijk hem. Het gaat en draait om die verheerlijking, om zijn koninkrijk. En hier mag hij een blik krijgen in die heerlijkheid. En daar gaat het naartoe. Hij moet nog diep gaan lijden en diep gaan sterven, maar hij bidt het. Vader, ik heb u verheerlijkt. Op de aarde verheerlijk mij, gij Vader. Bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had. En Mozes en Elia mogen hier al in delen. Is dat niet de grote troost? Daar doet hij het voor. Het volbrachte werk is hier al te zien. Straks zal de ongerechtigheid tegenover de Heer Jezus Christus lijken te zegen vieren. Het tegendeel is waar. En zou hij menselijkerwijs dit gesprek dan ook niet op die momenten nog herinneren? Als hij daar bijvoorbeeld staat voor Pilatus en hij niets zegt, kunnen niet in het hoofd van de Heer Jezus kijken. Maar zou hij dan ook niet bijvoorbeeld hebben kunnen denken aan die heerlijkheid die er was en die er is en die er zal komen? Het geeft hem troost. Het geeft hem bemoediging. Het geeft hem hou vast. Er is zo'n psalm ook die dat zingt. Dan zal de Heer ons het goede weer doen zien. Dan gaan we door een diep dal heen en we weten niet wat er komt. Maar dan zal het land zijn volle garven bieden. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. Hij zet zal om waar hij zijn treden richt. Daar draait het op uit. Gerechtigheid. Maar nu die vraag aan u. We hebben er zojuist ook al over gesproken. En in dat gebed met de Heere, die heerlijkheid. Is dat nou herkenning? Of bent jij, het gaat ons allemaal aan, nu nog steeds slapende? Dan roep ik u vanavond toe. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Nee, het gaat er nu even niet om, want ik zie hier vanavond gelukkig niemand slapen. Het gaat hier niet om de slaap die hier gedaan kan worden met de ogen dicht. Nee, het gaat hier om een geestelijke slaap. Slaapt u een zuster in en denkt u van het zal allemaal wel, het hele wereld gebeuren, het zal allemaal wel met de kerk. Nee, laat Christus nu over u lichten. En mocht u dan vanavond ook maar wakker gemaakt worden door het woord en de Heilige Geest zelf. Want de Heere roept gelukkig nog door. Dat was onze derde gedachte, dan hoeven we niet in onze slaap te blijven hangen. De Heere roept door. En de Heere doet er alles aan om u wakker te krijgen. En Petrus, hij wordt wakker. Want wat zien wij daar gebeuren? Jullie zien het voor, kinderen. Jullie zien het voor je. Petrus. Hij zit wat te dommelen. En dan ineens. Het is alsof je voor in de auto zit. Als je vader of je moeder, als je die mag hebben. En het is 's avonds laat. Je bent ergens geweest. Je zit te dommelen. De tegenligger schijnt met het vol licht in je gezicht en je schrikt ineens wakker. Dat zien wij hier gebeuren. Alleen dan nog in het kwadraat. Petrus zit hier te dommelen. En dan ineens zo'n stralend licht. Hij wordt ineens wakker. En zo kan het ook zijn. Dat je hier zit te dommelen. En ineens wakker schrikt. Maar dan is het zo'n licht, zoals Paulus dat mocht ervaren. Zo'n licht, dat het je verblindt. En dat je denkt, Heere, wat gebeurt hier? En ook de discipelen weten even niet waar ze moeten kijken. Mozes en Elia. En Petrus heeft een goed plan. Je hebt van die mensen, van die aanpakkers. En zo een is Petrus ook. Hij handelt razendsnel. En dat is mooi als er zulke mensen in de gemeente zijn. Die razendsnel aanpakken als ze de mogelijkheid hebben om ook de kerk te bouwen. Moeten we zuinig op zijn. Maar het kan soms ook net even verkeerd uitpakken. Want Petrus die denkt er ook te mooi over. Het is hier de hemel op aarde. Dit kan niet anders. Dit is heerlijk. Mozes en Elia in gesprek met het lam. Opperste volmaaktheid. Dit moeten we zo zien te houden. Het is toch heerlijk om zo in gesprek te zijn. Het is zo fijn om het woord van de Heere te horen. En u ziet de heerlijkheid van de Heere. En u ziet het lam staande als geslacht. Hij voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het zijn zoete momenten. En de kerkdienst is zo voorbij. Je zou wel willen blijven. Het zou nog wel wat langer mogen duren. Maar nee, geen hemel op aarde. Petrus dacht dit ook wel eventjes. Dit is zo mooi. We gaan tenten maken. Maar nee. Daar gaat het hier nu eventjes niet om. We zijn hier op aarde. We mogen zien hoe heerlijk het kan zijn. Maar we zijn hier nog op aarde. En dat moet u goed beseffen. Ook in het kerkenwerk. We hebben het in de geschiedenis maar al te vaak ook gezien. Dat er kerken gesticht worden om de zuivere leer te handhaven. En natuurlijk moeten we de zuivere leer, de zuivere waarheid, de oude waarheid, moeten we zuinig op zijn. We waken het. Maar daarvoor hoeven we geen nieuwe kerken te stichten. Maar daarvoor moeten we op Jezus zien. En dan is hier een strijd te voeren, in welke kerk we ons ook maar bevinden. Een strijd te voeren. Omdat wij op Jezus moeten zien. En niet te veel hier beneden. En ook al zijn er van die mooie momenten, u mag ze zoeken. Ik hoop dat ze ook hier in Waarder gevonden worden. Maar volmaakt wordt het hier op aarde nooit. Vergeet dat niet. Ook in onze kerk is er zoveel wat niet is, zoals de Heer het zou willen zien. Maar verlaat dan de kerk ook nooit. En zie niet op de mensen die dat allemaal veroorzaken, maar zie op Hem, de Heiland, die ons wil redden. Hij brengt volmaaktheid. Want terwijl Petrus denkt, hier op aarde, een hemelse kerk te creëren, zo noem ik het maar, valt zijn plan onmiddellijk in duigen. Want dat is de bedoeling niet. Daar gaat het niet om. Daar is het niet om te doen. En zijn briljante idee, deze actieveling met zijn mooie ideeën, zijn idee wordt direct van de kaart geveegd. Waarom? Omdat God zelf begint te spreken. Alles wordt uit Petrus' handen geslagen. Niets ten te bouwen. Een stem klinkt uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Daar draait het om. Om op hem te zien. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. En dat gaat niet om de kerk waartoe we behoren. Het gaat om Jezus. Bij het horen van die stem. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Het staat niet in Lucas vermeld, wel in Matthäus. Daar staat. Horende vielen ze op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. God spreekt. Dan zagen ze eerst Mozes, Elia en Jezus in heerlijkheid. Nu spreekt God zelf. Niet alleen de heerlijkheid in iemand anders zien. Maar God gaat hier zelf spreken. En als God zelf gaat spreken, ik verzeker u, als God gaat spreken in uw leven, dan zegt u, wie zou dan bestaan? En u valt, als het ware, als dood neer. U bent het niet meer waard. En wat lezen wij dan in Matthäus, in het Matthäus-evangelie, als dat gebeurd is? Jezus bij hen komende raakt hen aan en zei, sta op en vrees niet. Sta dan op vanavond als u zo aan de voeten van de Heer Jezus gevallen bent. Vrees niet. Geliefde, spreek u maar eventjes zo aan. Ik hou er niet van om allerlei stappen van de preekstoel te verkondigen. Die er moeten zijn om ons te toetsen. Want de Heer kan op hele wonderlijke wijze in ons leven werken, dat weet ik. Maar dit is toch wel een kenmerk van de genade. Dat u gestorven bent aan uzelf. Dat u als dood aan de voeten van de Heer Jezus bent gevallen. Maar dat u ook met Christus weer bent opgestaan. Dat het die tekst, hè, dat niet ik mijn leef, maar Christus leeft in mij. En dan is er die strijd, zeker. Maar Christus leeft in mij. En dan gaat het u er niet meer om of dat u in de hemel komt. Wat zegt u nu? Nee, daar gaat het niet meer om of dat we nou in de hemel komen. Dat willen we graag, hè. Maar het gaat erom dat Christus verheerlijkt wordt. En dan komen we in de hemel. Het draait om Hem. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort Hem. Niet om wat wij er met z'n allen van maken. Het gaat om Christus. Prik er dan doorheen als er in de kerk fouten gemaakt worden. Kijk naar de zender. Kijk naar Hem. En dan zegt ik ben een veel te groot zondaar. Ik durf niet op de Heer Jezus te zien. Het zou heel goed kunnen dat u zo bent. Kijk dan nog maar eens naar die discipelen. Hoe liggen ze daar? Ze vallen plat op de grond. Ze zien Hem ook niet meer. Denk aan Paulus, hij was dagen blind. Ze zien helemaal niets meer. En slapen is er nu ook niet meer bij. En Jezus roept hen op. Sta op, vrees niet. Een bevel voor ons allemaal. Wie u ook bent. Hoe u zich ook maar voelt. Hoort Hem. En dan komt er een prachtige afsluiter. In deze geschiedenis. Als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. Vers 36. Een prachtige afsluiter. Toch moeten we deze niet verkeerd opvatten. Als Jezus alleen werd gevonden. Want wie zien wij hier? Jezus alleen. Weg heerlijkheid. Weg Mozes. Weg Elia. Ze moeten weer verder. Jezus gaat hier zijn lijdensweg. En zijn gedaante nog heerlijkheid was er niet. En daarom moeten wij op Hem zien. Zoals Hij is. Niet alleen zoals Hij verheerlijkt is. Maar ook zoals Hij nu zijn gang zal gaan door Jeruzalem. Als de menigte roept, en wij roepen het ook gerust, als wij aan onszelf denken, kruisigt Hem. En als Hij veracht wordt door de Joden, en als Hij het straks zal roepen, Hij wordt veracht. Zo gaat de Heer Jezus zijn gang over deze aarde. Het is een bekend lied, hè jongeren, zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. Met zijn kruis op zijn rug en zijn doornenkroon. En laat het u tot troost zijn. Dat de Heer Jezus ook deze gang wilde gaan. Als u zich benauwd voelt. Ziek voelt. Of hoe u zich ook maar voelt. De Heer Jezus is niet alleen de verheerlijkte Christus. Maar hij wilde de diepste gang door deze aarde gaan. En hij is ons zo in alles voorgegaan. En als hij ons zo is voorgegaan, dan kan niemand ons meer scheiden. En dan hebben wij 3 punten gezien vanavond. Hoe de Heer Jezus bidt. En dat doet hij. Nog steeds. Hoe wij vaak slapende zijn. Ik hoop dat u dat nu niet meer bent, maar ik ben bang dat wij telkens weer slapende zijn. Maar hoe God nog steeds roept. En als hij roept, dan zegt de Heer Jezus in Johannes 10, mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde. En zij volgen mij. Als u nou zo'n schaapje bent, hoort hem, hij roept u. En zegt de Heer Jezus dan, ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Amen. Zingen wij van Psalm 99. Ik heb 2 coupletten opgegeven, laten we daar maar 1 van maken. Psalm 99, vers 7 en 8, maar laten we vers 8 maar doen. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. Laten we de Heere danken. Heere, wat bent u opnieuw goed. En wat is dan 1,5 uur in de kerk zitten? Laat het toch niet vermoeiend voor ons zijn, Heere. Het kan soms zo vermoeiend worden voor een mens. Als wij zo lang hebben gezwoegd de hele week en op zondag in de kerk moeten zitten. Maar geef toch, Heere, dat de rollen omgedraaid zullen worden. En dat wij op zondag de krachten mogen krijgen om door de week weer het werk mogen doen. Heere, zo danken wij u voor dit moment van samen zijn. Hoe wij mochten zien op u, de Heere Jezus Christus, hoe u krachten mocht ontvangen. De lijdende Christus, die de krachten mocht ontvangen van u, de Heere God, door Mozes en Elia naar de Heer Jezus Christus toe te zenden. Verheerlijkt. Heere, hoe mooi is dat? En wij hebben er proberen over te spreken vanavond, maar we weten niet eens waar wij over spreken. Alle woorden tekort. En dan is het ook geef dan eeuwig eer, onze God. En Heer, Heere, eeuwig u de eer toe mogen brengen. En dan zijn alle woorden die we gesproken hebben tekort. Dan zijn wij zondige mensen. Hier op de preekstoel en ook beneden. En waar wij ons maar mogen bevinden als wij meeluisteren. Heere, wat is uw goedheid en goed dat u ons weer opgezocht hebt. Heere, wij doen ook voorbeden vanavond. Voor hen die vandaag samen wilden komen en het niet konden. We denken in het bijzonder aan uw volk in de Oekraïne. Of op andere plaatsen waar oorlog is. Heere, we dragen ze aan u op. En geef dat ze toch mogen zingen. Ook al zijn ze misschien wel ergens op een plekje waar ze zich stil moeten houden. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem verwacht ik een heilrijk lot. Want Heere, dat ze mogen weten dat u hun ziel hebt beveiligd voor de dood. En dat een blij vooruitzicht hen streelt. Omdat ze u in gerechtigheid mogen aanschouwen. We dragen ze aan u op, Heere. Hen die hier ook in deze gemeente zoveel moeite en strijd moeten ervaren. Moeite op wat voor vlak dan ook. U weet er vanaf, Heer Jezus, en bid u voor hen. Draagt u hen, ondersteunt u hen. Ook als er ziekte is, moeite, ouderdom. We leggen zo al het werk van deze gemeente in uw handen. Heer, en zo hebben wij ons nog zoveel te vragen. Maar de tijd zou veel te kort zijn als we dit allemaal aan uw voeten neer zouden leggen. En we sluiten deze dienst dan af met het volmaakste gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. We zingen tot slot van Psalm 108, ook maar weer één couplet. Daarvan maken wij het derde. Zo wordt uw dierbaar volk in het eind bevrijd van rampspoed en ellende. Psalm 108, vers 3. sluiten wij deze dienst af met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.